Wij lezen samen Psalm 16 in de NBG-vertaling. Een kleinood van David. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heer, ik heb geen goed buiten u. Wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Tot zover het woord van God. Deze serie Bijbelavonden, lieve mensen, heet Messiaanse Psalmen. U zou er behalve deze 8 vast nog wel meer kunnen vinden in het psalmboek. En de vraag zou dan ook kunnen opkomen, wat maakt een psalm nou precies tot een Messiaanse psalm? Dat wil zeggen, een psalm die handelt over de Messias, dat wil zeggen over de Heer Jezus Christus. Daar hebben wij een eenvoudig criterium voor genomen. Al de psalmen die op deze lijst staan, zijn psalmen die in het Nieuwe Testament geciteerd worden en daar op de Heer Jezus worden toegepast. Dus dat is een belangrijke aanwijzing. Toch zou je kunnen zeggen, is dat wel voldoende aanwijzing. Ik gebruikte daarnet het woord toegepast. Is het niet zo dat degenen die die psalmen zo toepassen, in dit geval is dat Petrus en Paulus, zoals we direct zullen zien, dat die inderdaad eigenlijk wel wisten dat die psalmen gewoon een gelovige beschrijft in zijn doen en laten, een zekere David, en dat bepaalde woorden uit die psalmen wel zwaar van toepassing zijn op de Heer Jezus, maar dat er daarom nog geen psalmen zijn die handelen over de Messias? Dat zou je kunnen denken, en ik geloof dat dat geen goede gedachte zou zijn. Want wat ik u hoop te laten zien en wat ook de vorige malen ongetwijfeld is gebeurd in psalm 2 en psalm 8, dit is maar niet een kwestie van toepassing. Laten we daarvoor maar eens gaan kijken naar die citaten bij Petrus en bij Paulus en kijken hoe zij met deze psalm 16 omgaan. Als we dat eenmaal hebben begrepen, dan ga ik met u de uitdaging aan om deze hele psalm toe te passen op de Heer Jezus. En dan kijken we hoe ver we komen samen. In de eerste plaats in de toespraak van Petrus, in Handelingen 2. Daar wordt deze psalm geciteerd. In Handelingen 2, daar hebben wij de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En daar vindt u vanaf vers 25 het citaat. En dan moet u al meteen opletten in vers 25, dat Petrus heel wat sterkere taal gebruikt dan het woord toepassen. Hij zegt regelrecht in vers 25, want David zegt van hem. Petrus beweert dus dat als David spreekt in psalm 16, hij weliswaar de ik-vorm gebruikt, maar in feite heeft hij het over iemand anders. Die ik-figuur is ten diepste niet David zelf, maar de Messias. En dan citeert Petrus die woorden in vers 25, het is een heel stuk dat hier geciteerd wordt, vers 8 tot 11, uit Psalm 16, dus ook nog eens een lang stuk. En dan gaat hij in vers 29 van Handelingen 2 de uitleg geven. Mannenbroeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dus wat Petrus hier zegt is, mannenbroeders en vrouwenzusters, dit woord is helemaal niet op David van toepassing. Het is maar niet zo dat het eigenlijk over David gaat, maar dat je het kunt toepassen op Christus. Nee, hij zegt het gaat helemaal niet over David. Want David is helemaal niet uit de doden opgestaan. David is gestorven en begraven en we weten precies waar hij ligt en hij ligt daar nog steeds veilig in. Hier gaat het over iemand die uit de Hades, uit het dodenrijk is teruggekeerd. En dat gold niet voor David. En dan zegt hij in vers 30, Petrus, daar hij, David, dan een profeet was. Aha, dus deze psalm is een profetie. Daar hij dan een profeet was en wist dat God hem een eed had gezworen, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van de Christus. Dat hij, Christus, niet aan de Hades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Petrus zegt dus ronduit, ik heb het u net voorgelezen uit de Telos-vertaling. Petrus zegt ronduit, die profetie kan helemaal niet over David gaan. Het is een echte profetie, hij spreekt in de toekomst over een ander. En wel over diegene die uit zijn lendenen zou voortkomen. De grote zoon van David met een hoofdletter. Dat is een heel belangrijk getuigenis. Petrus spreekt hierdoor de kracht van de Heilige Geest die hij zojuist heeft ontvangen. En in de kracht van die geest geeft hij deze goddelijke uitleg van Psalm 16. En dat is helemaal in harmonie met wat wij vinden in Handelingen 13. Waar we voor de tweede keer deze psalm vinden, nu uitgelegd door de apostel Paulus. Paulus is hier in Antiochië, in de landstreek van Pisidië. Omdat Antiochië niet te verwarren met dat andere in Cilicië. En ook hij geeft een getuigenis over de Heer Jezus. Hij vertelt in vers 29 dat men hem van het kruis genomen heeft en dat men Jezus in een graf heeft gelegd. God echter, zegt vers 30 in de Telos-vertaling, God echter heeft hem uit de doden opgewekt en vele dagen lang is hij verschenen aan hen die met hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem, die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En dan citeert hij, misschien is deze tekst toen ook wel geciteerd in de eerste Bijbelavond, eerst Psalm 2. Hij zegt in vers 32, wij verkondigen u de belofte tot de vaderen gekomen, dat God deze heeft vervuld aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En nou komt het. En dat God hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd. En dan volgt eerst een citaat uit Jesaja 55. Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven. En dan gaat het verder. Ik ga over die tekst verder niet uitweiden. En daarom zegt hij, zegt vers 35, ook in een andere psalm. U zult uw heilige geen ontbinding te zien geven. En dan komt ook bij hem de goddelijke uitleg. Want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend, is hij wel ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet en heeft ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. U zij dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, dat is dus Jezus Christus, uw vergeving van zonden wordt verkondigd, enzovoort. Dus hij voert precies dezelfde redenering als Petrus, terwijl hij er helemaal niet bij geweest is op die Pinksterdag. Hij zegt, van David is het volkomen duidelijk dat hij wel ontbinding heeft gezien. Hij ligt nog steeds in het graf en je mag gevoeglijk aannemen dat nog slechts zijn beenderen van hem zijn overgebleven. Dat betekent dat David, hoewel hij in de ik-vorm spreekt, in die hele psalm, in werkelijkheid over een ander moet spreken. Dat vinden we misschien vreemd dat dat gebeurt, maar dat gebeurt in de profetische boeken ook verschillende keren. In Zacharia 11 spreekt de profeet Zacharia in de ik-vorm, maar hij is daar heel duidelijk een type van de Messias, als de goede herder van zijn volk. En een ander voorbeeld zullen wij direct gaan bekijken in Jesaja 8, waar de profeet Jesaja in de ik-vorm spreekt en toch heel duidelijk een type is van de Messias, zodat de woorden van Jesaja ten diepste in de mond genomen worden door de Messias zelf, door de Heer Jezus. Dat is heel bijzonder. Want dit betekent dus dat Psalm 16 niet in de eerste plaats over David gaat en pas in de tweede instantie over de Messias, maar eigenlijk net andersom. Ik wil best aannemen dat dit Davids eigen gevoelens waren in deze psalm. Maar dat is voor ons eigenlijk helemaal niet zo interessant. Waar het om gaat is dat de ik-figuur in deze psalm de Messias is. En als dat zo is, dan kan dat niet alleen maar gelden voor vers 8 tot 11. Alsof vers 1 tot 7 letterlijk over David gaan en vers 8 tot 11 pas over de Messias. Dat zou wel erg gekunsteld zijn. Nee, dan moet dat voor die hele psalm gelden. Als wij dus vanaf het eerste begin horen over mij en mijn en ik, wat betekent dat dan dat deze woorden door de Heer Jezus profetisch in de mond genomen worden? Weet u, dat is nou juist daarom zo boeiend, omdat je je misschien in eerste instantie daar helemaal niets bij kunt voorstellen. Wat betekent dat nu dat de Heer Jezus gezegd zou hebben, bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. En in vers 2b, ik heb geen goed buiten u. Of zoals andere vertalingen het zelfs hebben, mijn goedheid reikt niet tot u. Dat is nou toch echt taal van een mens. En niet van de Zoon van God die in deze wereld is gekomen. En daarom nodig ik u uit nog eens naar een andere schriftplaats te kijken. En die brengt ons vanzelf bij Jesaja 8, wat ik u net aankondigde. En dat is een schriftplaats in Hebreeën 2. De vorige maal zal ongetwijfeld op Hebreeën 2 zijn gewezen, omdat daar Psalm 8 wordt geciteerd, over de Zoon des Mensen. Waardoor duidelijk wordt dat ook Psalm 8 een messiaanse psalm is. Nou moet u eens kijken wat hier gebeurt. Wat wil de schrijver van de Hebreeënbrief in dit stukje duidelijk maken? Wel, in Hebreeën 1 betoogt hij dat de Messias, in tegenstelling tot wat de Joden dachten en geloofden, ten diepste God zelf is. We hopen daar nog verschillende keren op terug te komen. Want de schrijver citeert hier Psalm 45 en die staat op ons lijstje. En hij citeert ook Psalm 2, dat is al geweest. En hij citeert Psalm 102 en die staat ook op ons lijstje. En uit al die schriftplaatsen betoogt hij dat de Messias niet zomaar een mens is, niet een heel bijzonder mens, maar in de eerste plaats waarachtig God. Zelfs de Heere, Yahweh, zoals hij dat aantoont uit Psalm 102. Maar in hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief gaat het nu juist vooral om de waarachtige mensheid van de Heer Jezus. En dat laat hij in de eerste plaats zien aan de hand van Psalm 8, waar gezegd wordt, wat is de mens dat u hem gedenkt, of de mensenzoon dat u acht op hem geeft. En de mensenzoon of de zoon des mensen is een heel bekende benaming die de Heer Jezus ook in de evangelie vele malen op zichzelf toepast. En die in eerste instantie afkomstig is uit Psalm 8, ook uit Daniel 7, waar de mensenzoon verschijnt met de wolken des hemels, maar toch allereerst uit Psalm 8. En dan gaat de Hebreeënbrief schrijven verder. Dan moet u eens opletten wat hij doet. Hij zegt in vers 11, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Ze zijn allebei uit hetzelfde leem getrokken, om zo te zeggen. Ze zijn van hetzelfde menselijke geslacht. Daarom kan de Heer Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen, broeders noemen. Want de Heer Jezus is mens geworden en heeft zich als mens daardoor kunnen eenmaken met mensen. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen en zegt dan in vers 12, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Nou, dat is duidelijk, een citaat op Psalm 22, staat ook al op ons lijstje, komt de volgende keer aan bod. En dat is een messiaanse psalm, zonder enige twijfel. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Het is heel duidelijk, de schrijver citeert dit vers om duidelijk te maken dat de Heer Jezus zijn broeders broeders noemt. Maar dan gebeurt er iets merkwaardigs, vers 13. En opnieuw, ik zal in hem vertrouwen hebben. Dan moet u mij eens vertellen, wat doet dit citaat hier? Wat wil de schrijver daar nou mee duidelijk maken? Dat vorige citaat is nog te snappen. Hij wil duidelijk maken dat wij zijn broeders zijn. En het volgende citaat in vers 13 is ook nog wel te snappen. Zie ik en de kinderen die God mij heeft gegeven. Dat is een citaat uit Jesaja 8. Maar dat geldt ook voor het citaat Paul daarvoor, waar we nu juist problemen over hebben. Ik zal in hem vertrouwen hebben. Nou, laten we Jesaja 8 eens opzoeken. Dan zullen we iets merkwaardigs ontdekken. En dat is heel belangrijk, vooral om het begin van Psalm 16 te begrijpen. In Jesaja 8 lezen we in vers 17. Ik zal wachten op de Heere, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Israëls. Voor het huis van Jacob. Ja, op hem zal ik hopen. En dan staat er volgende vers, dat ook hier geciteerd wordt in Hebreeën 2. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Zijn tot tekenen en tot zinnenbeelden onder Israël. Daar heeft Jesaja het over zichzelf en over die twee jongetjes met die onmogelijke namen. Vooral in het Nederlands, Schear Jaarschub, dat heet Sha'ar Yashuv. En dat tweede jongetje heeft een nog veel moeilijker naam in vers 3. Noem hem Maher Shalal Chasbas. Je zal maar zulke jongetjes hebben met zulke namen. Maar hij wijst op die twee jongetjes, links en rechts van hem, en zegt, die twee jongens zijn tekenen. Die namen zijn namelijk tekenen. Daar gaan we nou niet over uitweiden. Want in elk geval wordt daarmee duidelijk dat het kinderen van Jesaja zijn. En Jesaja is hier een type van de Messias. Want zo wordt het geciteerd in Hebreeën 2. Zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. De Heer Jezus de Messias met al die broeders om hem heen die kinderen van God zijn. En aan hem gegeven zijn en met hem verbonden zijn. Prachtig, allemaal duidelijk. En nou zitten we nog steeds met dat ene vers. Ik zal in hem vertrouwen hebben. Dat is een citaat uit vers 17. Het is alleen een beetje moeilijk terug te vinden. Maar dat komt, citaten in het Nieuwe Testament komen vaak uit de Septuaginta, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En die klinkt wel eens wat anders dan het in onze Bijbel staat. Maar het komt overeen met die eerste woorden van vers 17. Ik zal wachten op de Heere. In die Griekse vertaling staat, ik zal vertrouwen op de Heere. Mooi, maar nou zijn we nog steeds niet aan het antwoord toe. Wat doet dat vers in het betoog? En ik zal u nu het geheim gaan onthullen. Dit vers is, hoe vreemd het ook klinkt, bij uitstek geschikt om te laten zien wat de mensheid van de Heer Jezus betekent. Er zijn een heleboel christenen die de godheid van de Heer Jezus aantasten, die hem vooral tot gewoon mens willen verklaren en van zijn godheid niets overlaten. Nou, daar moeten wij natuurlijk niets van hebben. Maar je hebt ook het omgekeerde probleem. Je hebt ook mensen die zijn godheid zo zeer benadrukken dat zij van zijn mensheid niet zoveel overlaten. Die godheid moet zo gewaarborgd worden dat zij met de ware mensheid van de Heer Jezus niet veel kunnen beginnen. Als ik in bepaalde gezelschappen vertel, bijvoorbeeld dat de Heer Jezus vandaag nog steeds mens is, dan kijken ze me verbaasd aan. Ik kijk rond of ik hier ook verbaasde gezichten zie. Het is natuurlijk niet zo moeilijk te begrijpen, want de Heer Jezus zal straks terugkeren als de Zoon des Mensen. Als de waarachtige mens. De Heer Jezus is nu in de hemel als mens aan de rechterhand van God. Kolossen 2 vers 9 zegt, in de tegenwoordige tijd, in hem woont de godheid, volheid van de godheid lichamelijk. Hij is daar met een lichaam van vlees en beenderen, zoals het zelf van hem gezegd wordt na zijn opstanding. En in dat lichaam is hij in de hemel. Een waarachtig mens verheerlijkt aan Gods rechterhand. En daar hebben een boel christenen moeilijkheden mee. Ik herinner me jaren geleden eens een studente die daar niet veel van moest hebben. Ik legde dat uit en ze werd er bijna boos over dat ik dat durfde te zeggen. Want zij was net als die vele christenen die dachten, meneer Jezus is mens geworden hier op aarde en nu gaat hij van de aarde heen. Dus waarvoor zou hij nou nog mens zijn? Alsof die mensheid een soort huls was die hij tijdelijk aangetrokken heeft als een mantel en toen het niet meer nodig was aflegde. Ik zei tegen dat meisje, nou als je het mij niet gelooft, dan vraag je het maar aan je dominee. En een week later vroeg ik aan haar, heb je het gevraagd? Ja, hij zei hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Nou, ik al dankbaar dat die dominee tenminste hetzelfde zei als ik. Want natuurlijk is er al eeuwen en eeuwen op gewezen hoe belangrijk het is dat de Heer Jezus maar niet tijdelijk een menselijke gestalte heeft aangenomen, maar zoals het staat in Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. In Hebreeën 2 staat even verderop dat hij aan bloed en vlees deel heeft genomen. Dat is natuurlijk goed, maar dat zou je nog verkeerd kunnen opvatten. Alsof het voor een tijdje was dat hij daaraan heeft deelgenomen. Maar Johannes 1 vers 14 zegt het veel sterker. Hij is vlees geworden. Dat wil zeggen, vanaf zijn menswording is hij voor altijd en eeuwig even waarachtig mens als dat hij God is. Volkomen God, volkomen mens. Als hij slechts een menselijke gestalte had aangenomen, dan zou hij niet waarachtig mens zijn geworden. Dan zou het met hem net zo zijn als in Genesis 18, waar de Heere met twee engelen tot Abraham kwam in de gestalte van drie mannen. Die bij hem kwamen eten en drinken en van niets te onderscheiden waren van gewone mannen. Maar dat waren geen mannen, dat was geen vleeswording. Dat was een huls die drie gestalten, geestelijke gestalten, voor een korte tijd hadden aangenomen en die ze daarna weer aflegden. Maar dat is niet de vleeswording van de Heer Jezus. Hij is waarachtig mens geworden en dat is ook altijd de orthodoxe leer. Maar je hebt wel meer van die orthodoxe dingen die nooit beklemtoond worden en daarom heel veel mensen verbazen, want daar hebben ze nog nooit van gehoord. En juist omdat de Heer Jezus waarachtig mens is geworden, zoals u en ik, met uitzondering van de zonde, zoals Hebreeën 4 het zegt, daarom is hij op aarde ook in een positie van afhankelijkheid ten opzichte van God. Ik zeg nog niet eens ten opzichte van de Vader, want dan denk je weer meteen aan de Vader en aan de Zoon, en die Zoon is van eeuwigheid God de Zoon geweest. Nee, ik zeg nou opzettelijk, in een relatie van afhankelijkheid als mens ten opzichte van God. Hij was dus op aarde, en dat kunnen wij niet vatten, maar je moet het wel geloven. Hij was op aarde waarachtig de Zoon van de Vader en als zodanig goddelijke persoon. En hij was tegelijkertijd waarachtig mens, afhankelijk van God. Zozeer mens dat hij op het kruis zelfs kon zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar hopen we de volgende keer aan te denken als we het over Psalm 22 hebben. En weet u, juist als zodanig, als waarachtig mens, is hij niet alleen onze redder en onze verlosser geworden, onze Heer, maar ook ons voorbeeld van mens op aarde. Als mens in die afhankelijkheidsrelatie kan hij zeggen in Jesaja 8, zoals het geciteerd wordt in Hebreeën 2, ik zal in hem vertrouwen hebben. Zoals een mens, als een die een echte vrome mens is, om het Joods te zeggen een echte tzaddik, een rechtvaardige, je kunt ook zeggen een echte chassid, de vrome, zoals elke waarachtige Jood dat is, of althans moet zijn, zo was hij het in volmaakte zin. En dat is precies hetzelfde als wat in Psalm 16 wordt gezegd in dat openingswoord, bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Zo was de Heer Jezus als mens waarachtig op aarde. En daarin was hij een volkomen voorbeeld voor ons. Een mens die in vertrouwen op God zijn weg ging. Daarom kan bijvoorbeeld, om nog even bij Hebreeën te blijven, in Hebreeën 5 vers 8 gezegd worden dat hij in zijn leven op aarde, tijdens zijn dagen in het vlees, zoals vers 7 zegt, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij geleden heeft. Hij was zoon, als zodanig hoefde hij niet te gehoorzamen, maar werd hij gehoorzaamd. Maar hij is mens op aarde geworden en als mens moest hij leren in afhankelijkheid van God, in gehoorzaamheid aan God zijn weg te gaan. Wij leren dat door schade en schande. Bij hem was dat alles volmaakt, maar hij moest het leren, want het was een nieuwe situatie waarin hij nog nooit geweest was. Dat is zijn waarachtige mensheid. En daarin is hij de waarachtige vrome. Ik zei net chassid, maar dat woord dat kent u misschien wel uit de Joodse, grote Joodse stroming van de chassidim. Begonnen, ik meen, ergens in de 18e eeuw en nog steeds bekend, een bijzonder soort Joden die zichzelf aanduiden als de vromen. Want chassid betekent vrome. Het woord komt voor in vers 10, juist in die verzen die in de handelingen zo direct op de Heer Jezus toegepast worden. En hier is het vertaald met het woord gunstgenoot. Daar moet ik u even iets over vertellen, over dat merkwaardige woord. Het woord chassid, gunstgenoot of vrome, is afgeleid van het woord geset, dat heel vaak vertaald wordt als goedertieren. Als het over God gaat, dan wordt dat woord vertaald met goedertieren. Goedertierenheid, een ouderwets woord, dat betekent eigenlijk Gods trouw, Gods loyaliteit aan zijn verbond. God is trouw aan zijn verbond en dus trouw ook aan degene met wie hij dat verbond heeft gesloten. De mens die het voorwerp is van zijn geset, kun je noemen de chassid. Dat is het voorwerp van die goedertierenheid. En dat is de gedachte achter dat woord gunstgenoot. Gunstgenoot betekent letterlijk iemand die in de gunst bij God staat. Maar het is maar de vraag of je dat zo zou moeten vertalen. Want niet alleen God is loyaal aan het verbond, de mens is dat ook als het goed is. En bij de mens spreek je dan niet over goedertierenheid, maar eigenlijk is het beste woord daarvoor, het woord, en nou zijn we bij de betekenis die ik net al noemde, is dat het woord vroomheid. Een enkele maal, het is een beetje willekeurig gedaan in de psalmen, een enkele maal wordt het ook zo weergegeven. De vromen, de gunstgenoten, dat is een mooie vertaling, maar dat kan net zo goed betekenen de vromen. U kunt dus overal, neem een voorbeeld, psalm 132, zie, ik had er een in mijn computer zitten in mijn hoofd, en die komt er uit te rollen, want in vers 9 van psalm 132 staat uw gunstgenoten juichen. Maar in vers 16 staat, haar vromen zullen vrolijk juichen. Nu heeft de NBG-vertaling zich in de vingers gesneden, want er staat twee keer precies hetzelfde woord chassidim. Je kunt het beter maar consequent vertalen. Maar ja, vertalen blijft behelpen, want in het Nederlands kun je niet zien dat het nou juist hetzelfde woord is als het woord dat op God betrekking heeft. In de Telos-vertaling is dat aardig weergegeven in Handelingen 13. Want die Griekse vertaling gebruikt daar een woord voor heilig. U zult uw heilige geen ontbinding te zien geven. En weer kun je in het Nederlands niet zien dat dat hetzelfde woord is als in vers 34 het woord weldadigheden van Gods kant. Ik zal u de betrouwbare weldadigheden geven. Er staat in een voetnoot van de Telos vertaling, weldadigheden en heilige zijn in het Grieks hetzelfde woord, in meervoud en enkelvoud. Het is niet het gewone woord voor heilig, maar heeft op de mens toegepast de zin van rein, vroom. En op God toegepast, barmhartig, genadig. Dezelfde tweeledige zin heeft het Hebreeuwse woord dat in psalm 89 vers 2 met goede tierenheden of gunstbewijzen en in vers 20 met heilige of gunstgenoot is vertaald. Kortom, of het nou het Grieks is of het Hebreeuws, er is één woord, eenzelfde woord, chassid, dat bij God betekent dat hij de goede tieren God is en bij de mens dat hij de vrome mens is. Hetzelfde woord. En hoe kan het Hebreeuws of het Grieks daar nou éénzelfde woord voor gebruiken? Omdat het in feite gaat om de loyaliteit van die twee in de verbondsrelatie. De één is trouw aan de ander is trouw aan de één. Als u een woord weet in Nederlands dat dat allebei uitdrukt, dan is dat mooi. Het woord trouw is niet zo geschikt, want eigenlijk is dat weer een ander Hebreeuws woord. Hè? Het lastige is dat toch. Hè? Daarom, dames en heren, dit is ook geen Bijbel. Dit is een vertaling van de Bijbel. En dat blijft altijd behelpen. En daardoor zie je soms dit soort bijzonderheidjes niet. Nou, dan wil ik u niet met techniek vermoeien. Maar het is wel erg belangrijk om te zien dat in psalm 16 die gunstgenoot de ware vrome is. Want dat betekent het woord. Tuurlijk, hij is het voorwerp van de gunst, de goedertierenheid van God. Dat is op zichzelf waar. Maar het is ook een eigenschap van hemzelf. Hij is de ware vrome. De ware tzaddik, dat woord betekent rechtvaardige. Maar de Joden gebruiken dat woord ook graag. En eigenlijk moet je dus zeggen, psalm 16 tekent ons de ware vrome. Maar dan in het voorbeeld van hem die de waarachtig vrome was hier op aarde. Volmaakt in zijn loyaliteit aan het verbond van zijn God. het ware verbondskind, zoals ze in sommige kringen graag zeggen. De ware bondeling, de ware verbondspartner van God. Dit is de vrome in deze psalm. En in dat opzicht is het prachtig om in de eerste plaats het beeld van de Heer Jezus hier te zien en vervolgens regel voor regel dat toe te passen op jezelf, die in het voetspoor van de Heer Jezus door de kracht van zijn geest zo'n mens mag zijn als hij was. En dan ziet u de volle betekenis van Psalm 16 ineens voor u. Dan ziet u ook dat een avond helemaal niet genoeg is om deze kleine psalm te behandelen. Ik heb vaak mijn eigen vader horen preken over die psalm en die kwam er ook nooit mee klaar. Het staat gewoon te veel in die 11 verzen. Want het is zo goed en zo mooi. Wat voor beeld hebt u ervan wat een vroom mens is? Nou, dit is het eerste, afhankelijkheid. Bewaar mij, o God, u bent mijn schuilplaats hier op aarde. Niet alleen maar u bent mijn verbondsgod, maar in tijden van nood mag ik bij u schuilen. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91. God als je schuilplaats. De ware vrome kent hem zo. De ware vrome is maar niet iemand die wettisch bepaalde regels onderhoudt. Hoewel diezelfde vrome zegt, hoe lief heb ik uw wet. Maar dat is al juist geen wettische houding meer. Want hij heeft die wet zo lief omdat hij de Heere lief heeft. Maar die ware vrome zegt, de Heere zelf is mijn schuilplaats. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heer. De ware vrome neemt de houding in van een dienstknecht. Dit is de Hebreeuwse dienstknecht. Weet u, is prachtig mooi in in Exodus 21, waar je die Hebreeuwse slaaf vindt. En Israëliet kon zo verarmd raken dat hij zich verkocht aan een mede-Israëliet. Eigenlijk verhuurde hij zich hoor, want hij kon dat maar 6 jaar zijn. In het 7e jaar werd hij vrijgelaten. Maar in het 7e jaar, als hij werd vrijgelaten, dan, als hij een vrouw had gekregen in die tussentijd, dan moest hij die achterlaten, want die behoorde aan de Heer toe. Als hij kinderen had gekregen, moest hij die achterlaten, want die behoorde aan de Heer toe. Maar het was mogelijk dat die slaaf zei, ik wil niet vrij uitgaan, want ik heb mijn Heer lief, die eerste. Ik heb mijn vrouw lief en mijn kinderen lief. En dan werd hij eeuwig slaaf. En dat kon iedereen zien, want hij werd naar een deur gebracht en dan sloeg de meester een priem door zijn oorschelp heen. En dan kwam daar dus een groot gat in te zitten. En als die man over straat liep, dan zag iedereen dat gat in die oorschelp. En dan wisten ze, hé, dat is zo'n man die zich eeuwig tot slaaf heeft laten maken. Waarom? Omdat hij zijn Heer lief heeft, zijn vrouw en zijn kinderen. En hij wilde ze niet loslaten. Niet alleen zijn vrouw en zijn kinderen niet, maar ook zijn Heer niet. Weet u, de Heer Jezus is niet alleen maar waarachtig mens, ook nu in de hemel en tot in alle eeuwigheid. Dat is voor sommigen van u misschien al verbazingwekkend genoeg. Maar hij is ook voor eeuwig waarachtig slaaf. Jazeker, degene die daar zit aan Gods rechterhand, boven alle tronen en heerschappijen, overheden en machten, de koning der koningen en de Heer der heren, dat is hij ook. En dat zal hij tot in eeuwigheid zijn. Maar hij is ook eeuwig slaaf. Want hij is naar nu in de hemel om dat te doen wat hij in Johannes 13 deed. Waarvan hij toen al zei, gij zult het wel verstaan na deze. Namelijk de voeten van zijn discipelen te wassen. Zo is hij daar in Efeze 5 in de hemel om zijn bruid te reinigen en te heiligen door de wassing van het water van het woord. Opdat hij haar voor zich zou stellen zonder vlek of rimpel. Als dienstknecht voor ons ten behoeve van ons in de hemel. Onze hoge priester, onze voorspraak. En als we straks in de hemel zullen zijn, dan zegt Lucas 12 dat hij zal naderbij komen als slaaf om ons tot in eeuwigheid te bedienen met de heerlijkheid van de hemel. Dus niet eens mens alleen maar, slaaf. Daarom zegt Filippenzen 2 dat hij in de gestalte van God was en dan verwacht je dat hij in de menswording in de gestalte van een mens gekomen is. Maar er staat in de gestalte van een dienstknecht of de gestalte van een slaaf. Zeker, er staat ook bij aan de mensen gelijk geworden, maar in de gestalte van een slaaf. U bent mijn Heer, zegt hij tot de Heere met hoofdletter tot Yahweh. Ik heb geen goed buiten u. Je zou zelfs kunnen vertalen, zei ik straks al, mijn goedheid raakt niet tot u. Dat geeft ook licht op die merkwaardige woorden van de Heer Jezus. Als iemand tegen hem zegt, goede meester, dan zegt hij, wat noem je mij goed? Hij geeft alle eer aan God. Zo nederig is hij. Hij zegt, er is maar één goed, dat is God. Hoezo erkende hij daarmee dan dat hij niet goed was of slecht was? Nee, hij erkende daarmee alleen maar zijn afhankelijkheidsrelatie. Of eventueel, als je me goed wil noemen, moet je ook erkennen dat ik God ben. Maar dat past eigenlijk niet in die synoptische evangelie. Zo spreekt hij daar niet. Het is meer omgekeerd. Mijn goedheid reikt niet tot God. Er is er maar één voor wie je dat mag gebruiken, dat is God. Daar spreekt hij als de afhankelijke, nederige mens. Ik heb geen goed buiten u. En weet u, wat de eerste keer was dat de Heer Jezus zich zo nederig opstelde en zijn diepe, diepe afhankelijkheid en nederigheid bewees. Dat heeft het immers van zichzelf gezegd. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Weet u wanneer de eerste keer was dat hij dat op aangrijpende wijze bewees? Dan moet u vers 3 eens lezen. Wat betreft de heiligen die in den landen zijn, zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Het is een moeilijk te vertalen vers, de Statenvertaling zegt het weer heel anders. Maar hier komt het wel zo'n beetje op neer. Dat wil zeggen, hij kijkt om zich heen in het land. In het land zijn vele goddelozen helaas onder Israël. Maar er zijn er ook die net als hij vromen zijn, gunstgenoten. En hij noemt ze hier de heiligen. En hij noemt ze de heerlijken. En hij zegt, al mijn welbehagen gaat naar hen uit. Als afhankelijke mens op aarde kon hij ook zeggen, al mijn welbehagen gaat uit naar mijn God. Dat is ook waar. Maar hij zegt hier hetzelfde wat je leest in die andere wonderbaarlijke profetische passage in Spreuken 8. Waar hij de wijsheid is in de schoot van de Vader. En waar hij zegt in vers 30, toen was ik, dat is de Messias die spreekt, de wijsheid. Maar dat is alleen de Messias, hij is de waarachtige wijsheid Gods. Toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking, dag aan dag, te allen tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. Mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk en mijn vreugde was met de mensenkinderen. Zijn vreugde, zijn welgevallen ging uit naar de mensenkinderen. En wat voor mensenkinderen? Vooral diegenen die in ootmoed de Here dienden. De heiligen, de heerlijken. Weet u zo langzamerhand al op welke gebeurtenis ik nu doel? Als ik zeg dat de Heer Jezus zijn nederigheid in de geest van dit vers voor het eerst in zijn leven bewezen heeft. Nou, ik zal hier maar niet de schoolmeester spelen en zelf het antwoord geven. Dat was toen de Heer Jezus zich liet dopen door Johannes te dopen. Dat was nou juist zo'n vreemde situatie dat Johannes ook in het begin radicaal weigerde. Want wat voor mensen doopte hij daar? De waarachtig vromen. Maar die kwamen niet als vromen, die kwamen als zondaren. Ze kwamen met belijdenis van hun zonden. Want ze werden gedoopt, zoals Marcus 1 het zegt, met de doop der bekering tot vergeving van zonden. Dat waren de mensen die zeiden, wij zijn van nature helemaal niet geschikt om de Messias te ontvangen. Die kwamen met een verbroken en verbrijzeld hart. Maar dat zijn nou juist de mensen waar God zo op gesteld is. We lezen in Jesaja 57, dat God woont in het hoge en het verhevene, dat is in de hemel, en bij hen die van een verbroken en verbrijzeld hart zijn. Je kunt zelfs nog wel sterker zeggen, er is geen andere weg om ooit met God in gemeenschap te komen dan langs de weg van de verbrijzeling. Dus die mensen kwamen wel met belijdenis van hun zonden, maar juist omdat zij zo ootmoedig hun zonden voor God beleden en bereid waren zich te laten dopen en deze symbolische reiniging om te ondergaan om de Messias te kunnen verwelkomen, juist om die reden waren dat nou juist de vromen. Want een vrome is niet iemand die nooit zondigt, maar een vrome is iemand die met belijdenis van zijn zonde tot God gegaan is en leeft uit de barmhartigheid van God. Dus juist die mensen die hun zonde kwamen belijden bij Johannes, daarvan zegt hij, dat zijn de heiligen, dat zijn de heerlijken. En daar kwamen ze van alle kanten, boetvaardige zondaar. En op een gegeven ogenblik staat de Heer Jezus tussen hen in en zegt tegen Johannes, ik wil ook gedoopt worden. En Johannes' mond zakt open van verbazing. Al die mensen kwamen hun zonde beleiden, boetvaardige zondaren. En dan komt de enige uit heel Israël die doop niet nodig had. En die komt zeggen, ik wil ook graag gedoopt worden. Dat is heel vreemd. Dan kun je je voorstellen van Johannes dat hij dat weigerde. En dan zegt de Heer Jezus, laat me nou maar begaan, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dit is de wil van God. Dit is de weg van God voor jou en voor mij, Johannes. Want de Heer Jezus, toen hij zich liet dopen door Johannes, hoefde daarbij geen zonden te beleiden. Hoefde niet met een verbroken en verbrijzeld hart voor God te verschijnen. Hij was de enige mens die dat niet nodig had. Maar hij wilde iets anders zeggen met die doop. Hij wilde zeggen, mijn plek is te midden van die mensen. Want dat zijn wel boetvaardige zondaren. Maar als ze op het moment dat ze uit het doopwater weer omhoog reizen, zijn het de heiligen in den lande. De heerlijken in wie ik al mijn welbehagen heb. De ware vromen in Israël. Niet de fariseeën en de schriftgeleerden die van een eindje af toekeken. En die dachten, ja, die is goed dat die gedoopt wordt en die ook. Want dat zijn allemaal smerige zondaars. Nee, zegt de Heer Jezus, dat zijn de heiligen en de heerlijken. Niet de mensen die nooit zondigen doen, maar de mensen die met belijdenis van zonde tot God komen. En niet die mensen die daar geen bekering nodig hebben, die fariseeën en schriftgeleerden die op een afstandje blijven staan. En trouwens ook de donderpreek van Johannes aan moesten horen. Dat zijn de mensen waar hij zich thuis voelde. Zoals hij at met de tollenaars en zondaars. Want dat zijn de mensen die het voorwerp zijn van de barmhartigheid van God. En daarom voelde de Heer Jezus zich daar thuis. Zijn hart gaat uit, niet naar zondaren als zodanig, dat zou wat wezen. Zo gaat dat ons soms, omdat we zelf zondaren zijn, voelen we ons helaas maar soms al te zeer thuis tussen zondaren. Nee, zondaren die openstaan voor de genade van God. Dat soort mensen, daar voelde hij zich bij thuis. Meer dan bij de fariseeën die de genade van God niet nodig hadden. Het zijn de heerlijken in wie zijn welbehagen is. En daartegenover staan die fariseeën en schriftgeleerden. En ten diepste, hoewel die de afgoden niet dienden in die tijd, dat had je niet. Maar ten diepste waren dat de mensen die dongen naar de gunst van een andere God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heer Jezus zegt daarmee, ze staan precies gelijk aan afgoden. Want ze buigen zich weliswaar niet neer voor beelden van hout en steen, goud en zilver. Ze buigen zich neer voor een vreselijker afgod. En dat is hun eigen hoogmoedige ik. Is het niet wonderbaarlijk dat de eerste Johannesbrief bijna eindigt met die prachtige woorden over de Heer Jezus. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. En je denkt, jongen, wat een mooi slot voor die brief. Nee, er komen nog een paar woordjes achteraan. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. Want alles wat dat prachtige beeld bedreigt en aan de kant lijkt te schuiven, dat beeld van hem die de waarachtige God in het eeuwige leven is, Jezus de Zoon van God, dat is allemaal afgoderij. En de ergste afgod zit binnen in onszelf. Ons eigen hooghartige ik. Het is precies tegenovergestelde van de verbrijzeling. Wat is de vrome voor iemand? O Heere, mijn erfdeel en mijn beker. Mijn erfdeel bekoort mij, zegt vers 5 en 6. Weet u, er was één mens, één groep mensen in Israël die geen erfdeel hadden. Dat waren de Levieten. Daar hoorde ook de priesterlijke familie bij, maar in brede zin de hele stam Levi. De stam Levi kreeg geen erfdeel toegewezen. En dat is dan heel naar voor die mensen, zou je kunnen zeggen. Het enige wat ze hadden waren Levieten, steden met weidegronden daaromheen. Maar ze hadden geen landerijen. Maar keer op keer wordt in de wet van Mozes gezegd dat dat niet iets minder was. Ze waren niet minder dan de anderen. Steeds staat er, de Heere is hun erfdeel. Hier spreekt de Heer Jezus, hij was natuurlijk niet letterlijk een leviet, maar hij spreekt in de geest als die levieten, die zeiden, wij hebben geen aards erfdeel, maar de Heere is ons erfdeel. Je kunt zelfs als christenen, als je bijvoorbeeld Efeze 1 aandachtig bestudeert, je geweldig verheugen over het feit dat wij een erfdeel krijgen. Wij zijn tot erfgenamen verklaard, Romeinen 8 vers 17 zegt dat ook. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En je denkt, jongen, dat is wel geweldig. Als christen zijn wij erfgenamen. Laten we dat erfdeel eens gaan bekijken. Nou, dat is ook fantastisch. De hemelen en de aarde is dat eigenlijk. Wij zullen met Christus regeren. Al de dingen in de hemel en op de aarde zullen onder één hoofd tezamen worden gebracht in Christus. We zullen, zoals de gelijkenis van de ponden zegt, met Christus regeren. De een over 5 steden, de ander over 10 steden. En zoek de steden maar vast uit waar je straks over zou willen regeren. Maar de leviet zegt, zeg nou maar, de ware vrome zegt, maar dat is niet waar mijn hart naar uitgaat. De Heere is mijn erfdeel. Anders gezegd, de Heere is groter dan alle zegeningen die ik van de Heere kan ontvangen. Efeze 1 vers 3, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Tel uit je winst. Maar het begint met, geprezen zij de God en Vader. Met andere woorden, het is fantastisch dat hij ons gezegend heeft met al die geestelijke zegeningen, dat hij ons zo'n rijk erfdeel gegeven heeft, maar we aanbidden hem daarvoor. Want hij is belangrijker dan alles wat hij nalaat. Zoals wanneer een geliefde overlijdt van wie je veel erft, maar die overleden is je zo geliefd, dat die herinnering aan de geliefde jou waardevoller is dan alles wat je van hem erft. Misschien dat datgene wat je erft ook zo waardevol is, omdat het herinnert aan de geliefde. De leviet kijkt niet naar al de zegeningen. Het is rijk genoeg hoor om die uit te tellen. Zeker zoals opgesomd worden Efeze 1 vers 1 tot 14. Maar de leviet kijkt naar hem van wie de zegeningen komen. Gezegend zij de God en Vader. Het is boeiend om te zien dat dat hele gedeelte van vers 3 tot 14 Leviticus in Efeze 1 één zin is in het Grieks. Dus al die zegeningen die daar worden opgesomd, die zie je in het licht van dat beginzinnetje. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, die hele opsomming is één aanbidding. En die aanbidding laat zien dat hij die aangebeden wordt groter is dan alles wat hij ons te geven heeft. Dat is de geest van de ware vrome. Die ware vrome verblijdt zich in de zegeningen, maar hij verblijdt zich veel meer in degene van wie hij de zegen heeft ontvangen. Hij verlustigt zich in de Heere, mag ik die ouderwetse uitdrukking nog eens gebruiken. Petrus citeert in 1 Petrus 2, een van die mooie psalmen, ik geloof psalm 34. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Smaakt en ziet. Proeft het, ja het is psalm 34 vers 9. Proeft dat de Heere goed is. Laat het proef op je tong. Want al het mooie wat je van hem krijgt is bij lange na niet zo belangrijk als hij zelf. Dat is de houding van de vroom. Hij kent de Heere namelijk. Hij weet waar hij het over praat. Hij is als Henoch die wandelde met God. Hij is als Noach die wandelde met God. Hij is als de Heer Jezus Christus die wandelde met God. Die in de nacht de berg opging om hem te zoeken. Dat is de vrome. Ik weet niet wat voor voorstelling u van de vrome hebt. De vrome mens. Het woord heeft een beetje nare klank gekregen. Want we worden opgeroepen dit te doen en dat te doen. We moeten ijverig zijn in christelijk werk. En je kunt je wat uitsloven in christelijke arbeid. Er is genoeg te doen. En we komen vaak aan de ware houding van de vrome niet toe. Want die wandelt met God. En al het andere is daaraan ondergeschikt. De Heere is mijn erfdeel. Hij gebruikt heel letterlijke taal. De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreef. Dat wil zeggen, de meetsnoeren waarmee het erfdeel wordt uitgemeten. Waar komen die terecht? Nou, hij zegt voor mij, ik heb geboft. In gewoon Hollands gezegd. Ik heb enorm geboft. Want bij mij kwam het meetlint daar terecht. Op een plek die ik me niet beter kan voorstellen. Want de Heere zelf is mijn erfdeel. En dan die geest van aanbidding waar ik het net over had. Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven. Heel veel mensen hebben slapeloosheidsproblemen. Waar ben je dan 's nachts mee bezig? Ik heb gemerkt dat als ik zit te piekeren 's nachts. Dat het me helpt als ik de Heer begint te prijzen. En dat doe ik tamelijk monotoon. Door te zeggen, Heer, ik prijs u. Heer, ik loof u. Heer, ik aanbid u. En binnen de kortst mogelijke tijd slaap ik. Er zijn vast wel lieden onder jullie die dat weg weten te psychologiseren. Maar daar trek ik me allemaal niks van aan. Probeer eens de Heer te prijzen. Het is een goede vraag om sowieso jezelf te stellen. Hoeveel tijd per nacht, hoeveel tijd per dag besteed je om de Heer te prijzen? We zijn vol van alle wensen die wij willen. En hoe meer wij ons, en dat mag ook allemaal, je mag al je wensen bij God bekendmaken, zegt Filippenzen 4. Maar onze gebeden gaan daarmee indirect zo ontzettend veel over onszelf. De ware vrome die al zijn verlustiging in de Heer heeft gevonden, die heeft het over de Heer. En wij hebben het over onszelf. Wilt u dit? Ook als je voor papa en mama en opa en oma bidt en broertjes en zusjes en je kinderen. Je hebt het altijd nog steeds over je eigen wereldje. Waar is je erfdeel? Ik prijs de Heer die mij de weg wijst, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. De nieren zijn belangrijke organen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Ik heb wel eens gedacht dat hij het hier over zijn dromen had. Als je je dromen goed leert verstaan, ga je ontdekken dat God je zelfs kan onderwijzen door de dromen. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen. Begrijpt u nou waarom vroomheid zo'n lelijke klank heeft gekregen? Dat zijn dan van die echt vrome mensen, die het altijd maar over de Heer hebben. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Zij die de Heer vrezen, dat zijn de vromen. En ze kennen de intimiteit met de Heer. En daar doen we helemaal niet zweverig over. En dat is ook niet alleen maar voor bevindelijke christenen. Het is de normale weg van de vromen. Hij heeft de Heer voor ogen. Hij heeft niet de christelijke zaak voor ogen, wat dat ook mogen zijn. Het gaat hem niet om zijn kerk. Het gaat hem helemaal niet om zichzelf. Hij heeft de Heer voor ogen. Je kunt je enorm inzetten voor het evangelie, maar dat is een abstract begrip. Je kunt je enorm inzetten voor je kerk, dat is een abstract begrip. De vrome zet zich in voor de Heer. Dat kan betekenen dat hij in de kerk werkzaam is. Dat kan betekenen dat hij in het evangelie werkzaam is. Maar zijn insteek is dat de Heer hem voor ogen staat. En daarin herken je hem. Want dat straalt hij uit. Zijn aangezicht is voortdurend gericht op de Heer. En dan is net als met Mozes, als iemand zo voortdurend in de tegenwoordigheid van de Heer is, dan gaat zijn aangezicht daarvan stralen. Hij weerspiegelt dan wat hij in de intimiteit met de Heer weet en kent. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. En als dan de dood voor ogen staat, dan weet je, ik ga niet de ontbinding zien, want hij zal mij opwekken uit de doden, zegt de Messias. Daar staat het zo mooi in Hebreeën 12 vers 2. Dat hij om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die vreugde wat dat was, daar kun je een heleboel bij invullen. Maar in eerste instantie dat God hem niet zou prijsgeven aan de ontbinding. Maar dat hij zou worden opgewekt uit de doden. Hij was zo intiem met de Heere dat hij dat wist. Hij zei dat ook tegen zijn discipelen, heel nuchter. Ze zullen mij aan het kruis slaan en na 3 dagen sta ik weer op. En die discipelen horen alleen maar het eerste. Het laatste kwamen ze nooit toe. Wij horen ook heel selectief. Wij horen allemaal, we lezen ook allemaal wat we kunnen lezen, wat we kunnen horen. Wat in ons denkkadertje past. En het andere, dat zien we niet. Dat lezen we niet, dat horen we niet. Ik hoor wel eens een preek over een tekst. En denk, wat staat die tekst in de Bijbel? Dat heb ik nooit geweten. Ja, omdat die niet paste in mijn denkschema. En dan selecteer je hem uit. En zo is het hier ook. Maar hij wist het heel zeker. De Heer Jezus, God zou hem opwekken uit de doden. Dat stond voor hem vast. De discipelen hoorden het niet. Die hoorden alleen maar, ze zullen met een kruis slaan. En Petrus zegt meteen, ja maar Heer, dat zal u niet overkomen. Wij zijn toch bij u, wij zullen u verdedigen. Zegt de Heer Jezus, ga weg achter mij, Satan. Je wil me iets prachtigs afnemen. Je wil me afnemen dat ik dat wonder ga meemaken. Dat God mij op de derde dag uit de doden zal opwekken. Jij praat puur natuurlijk, Petrus. Je weet niet wat je zegt. Ja, nog sterker gezegd, je bent een instrument van de duivel. Je laat je niet leiden door de geest, maar door je natuurlijke gevoelens. En zoveel christenen hebben geen flauw idee van het verschil tussen hun natuurlijke gevoelens, waarin ze met de bovenste beste bedoelingen met liefde voor de Heer Jezus praten, maar niet door de geest geleid. En daarom gaat het soms dwars tegen Gods bedoelingen in. Hij wist het. Hij was zo intiem met de Heer dat hij wist dat hij... dat de dood in zijn leven niet het laatste woord zou hebben. God zou hem het pad van het leven laten zien. En leven bij God, niet in God zelf. Maar het leven dat God voor ons mensen beschikbaar heeft, is altijd leven door de dood heen. Daar zouden we, maar er is geen tijd meer voor, vele voorbeelden van te noemen zijn. Het is altijd leven door de dood heen. Het opstandingsleven dat Christus ons schenkt door het geloof, is leven dat door de dood is heen gegaan. Het pad des levens is altijd leven dat in onze dood gewekt wordt. Het is het leven uit Christus zelf die door de dood is heen gegaan. Het pad van het leven begint bij de dood. Daar zouden vele voorbeelden van te noemen zijn uit de Bijbel, maar laten we hiermee mogen eindigen. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht en liefelijkheid in uw rechterhand. Als ik in uw ogen kijk, Heer Jezus, word ik helemaal blij van binnen wat de omstandigheden ook zijn. Dat is wat Paulus wist, hij zat met zijn voeten in het blok, in een koude cel, donker. Maar hij zegt, verblijd u in de Heer te allen tijd, want daar had de Heer voor ogen gesteld. Hij was een vrome. Hij was nou echt een vrome. Daarom kon hij met Silas psalmen zingen in de nacht, want daar had de Heer voor ogen. Dat was niet omdat hij zich psychologisch opkrikte tot een of ander superhelden stadium, maar omdat hij de Heer voor ogen had. En liefelijkheid is in uw rechterhand. En als die rechterhand je aanraakt, dan word je ondergedompeld in die liefelijkheid. Lieve mensen, dit is niet David. Maar het is toch weer een beetje David wel, want David was ook zo'n vrome. Lang leefde hij voordat de Heer Jezus leefde. Maar met een beetje goede wil zou je hem ook een volgeling van Jezus Christus kunnen noemen. En wij zeker die na Christus geleefd hebben en leven. Hier is het model. Hier is het model. Christenleven is navolging van Christus. Zoals Thomas à Kempis het zei, imitatio Christi. De navolging van Christus. Als je het hele christenleven in één doel, in één zin zou willen samenvatten, of de hele geestelijke groei zou willen samenvatten, is het dit. Gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Daarvoor hebt u de Heilige Geest ontvangen. Om te gaan lijken op Christus. En dit is zo'n kostelijke psalm. Waarin je het model van Christus en van zijn leven voor ogen gesteld krijgt. Ga die weg. En u en ik zullen ook zo'n vrome zijn. Zoals hij het was.